Dan zou ik nu heel graag de heer Brenninkmeijer aankondigen om nog het een en ander te vertellen over het vertrouwen tussen de burger en de overheid.
Er wordt ook voor water gezorgd, hè? Dus het komt allemaal dubbel. Dames en heren, ik ben zeer gelukkig dat ik hier sta en het woord tot u mag richten. En dat geluk is voor een deel verbonden met de naam van Montesquieu en de denkbeelden van Montesquieu. Ik heb zelf in het staatsrecht en het bestuursrecht veel onderzoek gedaan. En het werk van Montesquieu heeft mij altijd buitengewoon geïnspireerd. En mijn proefschrift dat destijds ging over de toegang tot de rechter, waarop ik ben gepromoveerd bij professor Hirsch Ballin, had een onderdeel wat specifiek ging over de trias politica. Ik vind dat nog steeds een belangrijk kernpunt van ons politieke stelsel, waarbij het een belangrijke vraag is natuurlijk, hoe brengen we dat op het niveau van zowel de regio, de stad, als de staat zelf, waar we hier dan zijn in de Kamer, als op Europees niveau en zelfs op internationaal niveau. Ik zal wat gedachten met u delen over vertrouwen. Ook om wat gedachten bij u los te maken. Het is niet zo dat ik zonder meer kan beweren dat ik de waarheid in pacht heb. Dat doe ik vanuit het perspectief van de ombudsman. Als ombudsman ben ik ook een hoog college van staat, net zoals de Eerste Kamer, net zoals de Tweede Kamer, de Raad van State. En als hoog college van staat kunnen burgers bij ons komen met een klacht over de overheid. Ik ga u een klacht vertellen die mij de afgelopen maanden enorm heeft beziggehouden en in de komende tijd ook nog wel bezig zal houden. Het is een heel triest geval. Het is er ook een radioprogramma is eraan gewijd. Argos van de VPRO heeft aandacht aan besteed. Het gaat over een jongetje, Jelmer, inmiddels denk ik 4 jaar. En Jelmer was een van een drieling. En na de geboorte van die drieling bleek dat Jelmer darmproblemen had. En die darmproblemen die waren ernstig en in het academische ziekenhuis in Groningen werd hij uiteindelijk geopereerd aan zijn darmen. Tijdens die operatie is het op de een of andere manier niet goed gegaan met Jelmer, want het einde was dat, van de operatie was dat zijn darmen in ieder geval wel goed gingen functioneren. Maar hij had een zeer ernstige hersenbeschadiging opgelopen en het is evident dat Jelmer nooit als een normaal volwassen mens zal functioneren. De ouders van Jelmer die hebben een hele lange weg gegaan. Ze hebben aangeklopt bij de arts, bij het ziekenhuis, voor informatie. Ze wilden weten wat was hier nou eigenlijk aan de hand. De zaak escaleerde in die zin dat de ouders bij de arts en bij het ziekenhuis onvoldoende informatie kregen. Dus ze gingen naar de inspectie voor de gezondheidszorg. En zij legde daar neer dat hier toch sprake was van een calamiteit. De inspectie is onderzoek gaan doen. Dat duurde wel 3 jaar. En aan het slot van dat onderzoek van 3 jaar was er een rapport tot stand gekomen wat weer werd ingetrokken. En toen zei de inspectie, we zullen met een ander rapport komen. En toen kwamen ze inderdaad ook met een volledig ander rapport. We hebben met deze ouders aan tafel gezeten en deze ouders die zitten in een hele moeilijke situatie. Ze zijn inmiddels bij een letselschadeadvocaat terechtgekomen. Dus er worden ook juridische procedures nu opgestart. Maar als je in de ziel van die ouders kijkt, dan is de kern van het verhaal van hun. Wij willen graag weten wat er gebeurd is. Want wij moeten dit afschuwelijke feit een plaats geven in ons leven. En daarvoor hebben we gewoon de feiten nodig. Het herstel van vertrouwen in zo'n zaak is voor ons heel belangrijk en het geeft ook wel hoofdbrekens. Wat is nou eigenlijk nodig dat deze ouders op een gegeven ogenblik zeggen, hier hebben we nou op zitten te wachten. En wat u aanvoelt is dat die ouders niet verwachten dat er een godswonder gebeurt en dat Jelmer ineens wel weer volledig genezen zal zijn. Daar gaat het dus helemaal niet om. Het gaat om hele andere waarden, om hele andere dingen. En dat verschil tussen dat het wonder gebeurt en dat iedereen het geluk van de wereld krijgt en dat wat mensen raakt en waarom ze op een gegeven ogenblik aankloppen bij een inspectie voor de gezondheidszorg of bij de ombudsman, dat is de kern van mijn verhaal. Dit is natuurlijk een microverhaal. En vertrouwen en staat en de overheid, het functioneren van een regering, noem maar op, ons rechtssysteem, onze rechtsorde, vertrouwen in de rechter, het zijn allemaal belangrijke onderwerpen. Dat is meer dan alleen één individueel geval. Daarom noem ik u ook even DigiD. En het gedoe wat op dit moment over DigiD is. Ja, dat is een beetje meer macro. En op de achtergrond zou je ook de financiële crisis kunnen noemen. De Nederlandse Bank heeft prachtige studies gedaan toen er nog niets aan de hand was. Er was geen enkel probleem. En de kern van het verhaal van de Nederlandse Bank was, ja, geld is vertrouwen. En langzamerhand weten we dat, hè, dat dat 100% waar is. Ons geld is niets anders dan papier, eigenlijk nog niet eens papier. Het zijn nulletjes en eentjes in een computersysteem. En op het moment dat de geldpersen in de Verenigde Staten aangezet wordt, dan betekent het dat er niets anders gebeurt dan dat aan die nulletjes en eentjes in die computers iets veranderd wordt. En dan is er heel veel geld opeens bij. En dat vertrouwen rondom geld is dus 100% de betekenis van geld. En de vraag is natuurlijk, waarop baseren we dat dan? Wat is dan dat vertrouwen, dat macrovertrouwen wat daarmee verbonden is? Wat ik ga zeggen over vertrouwen, probeer ik zoveel mogelijk te doen wat ik noem evidence-based. Want ik heb er grote moeite mee dat met veel sentimenten, ook met veel dingen van mensen die vinden of allerlei dingen opgemerkt worden. We moeten naar het harde onderzoek. We moeten naar de onderzoeksresultaten en op basis van die onderzoeksresultaten ook suggesties doen. En nogmaals, ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb. Dat is ook niet de werk zeg maar, vanuit een wetenschappelijk perspectief om de waarheid in pacht te hebben. Maar wel dat je weet wat speelt. In ons jaarverslag hebben wij aangegeven dat overheid en burger zich eigenlijk te vaak negatief over elkaar uitlaten. Het is eigenlijk aan beide kanten dat toch niet goed gaat. En het is iedere keer dat ik daar ook weer aandacht voor vraag. Ik kom nu even uit bij de kabinetsreactie op dat jaarverslag. Het laatste jaarverslag wat nog binnenkort, denk ik, ter discussie komt in de Tweede Kamer. Tussen in ieder geval de minister van Binnenlandse Zaken en die Kamer. Het kabinet zegt, het kabinet is het met de Nationale Ombudsman eens dat dit al met al geen bevredigende situatie is. Dus die negatieve beelden over en weer. Burger en overheid staan op deze manier te vaak en vooral ook te snel tegenover elkaar. Terwijl een meer constructieve verhouding in veel gevallen mogelijk lijkt en voor alle betrokkenen ook vruchtbaarder en voordeliger kan uitpakken. Daarvoor is ten eerste nodig dat er aan de kant van de overheid beter wordt geluisterd en meer vertrouwen wordt gesteld in de bijdrage die burgers kunnen en willen leveren aan een goede gang van zaken. En andersom kan de overheid burgers soms ook meer aanspreken op hun samenwerking en hun eigen verantwoordelijkheden. Ik lees dit even voor om u aan te geven dat tussen wat ik als ombudsman vanuit al die concrete zaken waarin dat vertrouwen in de overheid onder druk is komen te staan, waarnemingen doe en dat uit het kabinet eigenlijk geen ander geluid komt. Er is geen spanning tussen. En het opmerkelijk is als ik ga naar het vorige kabinet, kabinet Balkenende 4, dan was dat eigenlijk ook zo. En ik zou haar zeggen, als het paars was geweest, dan was dat ook zo. Dat we zeggen dat de waarnemingen van de ombudsman zijn niet afhankelijk van politieke luimen. Nee, de waarnemingen van de ombudsman die kunnen een rode draad vormen. En iedere keer kan een kabinet zeggen, ja, daar moeten we misschien wel wat mee. Als we het hebben over vertrouwen, leg ik de nadruk op een vertrouwensrelatie. Het is niet zomaar vertrouwen, het gaat om een verbinding tussen. De relatie tussen overheid en burger is een vertrouwensrelatie, waar wij hebben in ieder geval ook die burger moeten zien in de rol van kiezer, waarbij meneer Hamilton destraks heeft toegelicht hoe die verhouding dan is ten opzichte van de Tweede Eerste Kamer. De burger als belastingbetaler, ook een relatie. Een burger als inwoner van Nederland, maar vooral ook misschien van een gemeente. Als rechthebbende, als drager van plichten en ga zo maar door. Wat opvalt in die vertrouwensrelatie is afstand of nabijheid. Wat opvalt dat is dat in heel veel situaties dat er gedoe is over vertrouwen, je ook kunt vermoeden dat er te veel afstand is ontstaan. En op het moment dat mensen bij elkaar komen en letterlijk met elkaar in gesprek raken, dan ontstaat er als niet dat men het zonder meer met elkaar eens is, maar men ziet elkaar wel staan. En dat is haast letterlijk zo dat dat het meest essentieel is. Je moet elkaar wel zien staan. Dat is ook interessant dat in dat onderzoek destijds van de Nederlandse Bank rondom dat geld is ook de vraag aan de orde gesteld, hoe komen economische relaties tot stand? Hè? Waar ga je nou handelen en niet? En dan blijkt dus dat bijvoorbeeld de familie een hele belangrijke band is, omdat je erop vertrouwt dat die familie je niet bedriegt. En dat is heel essentieel. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Griekse crisis, dan heeft u in de krant ook gezien dat beloften van een Griek wellicht een hele andere betekenis hebben dan we vanuit een Noords perspectief hebben. Daar heb ik geen oordeel over. Maar het is wel een interessant gegeven. Maar dan zie je dus dat de band van nu voel ik mij verbonden aan en de ander kan daar ook op rekenen, dus dat is die vertrouwensrelatie, dat die in een bepaalde context bloeit. Maar in een andere context eventueel helemaal niet. Als ik het heb over die nabijheid van bijvoorbeeld een familie of van mensen die je kent of mensen die je eigen zijn, dan voelen we direct aan dat als het gaat om bijvoorbeeld het vertrouwen in de regering, het vertrouwen in het kabinet, het vertrouwen in een minister enzovoort, problematisch kan zijn. Want die afstand is best groot. Camera's hier, dat is misschien mooi dat mensen eens een keertje kunnen kijken en ook zien hoe iemand overkomt. Heb je dan het gevoel van, hé, daar staat iemand van vlees en bloed die ergens echt voor staat? Dat zijn toch de dingen die bijdragen aan vertrouwen. Maar als ik het heb over de regering, merken we direct natuurlijk dat dat Europese niveau veel problematischer is, omdat die afstand zo groot is. Dat is nauwelijks te concretiseren. Dus wat is nou de substantie voor vertrouwen als we het hebben over Europese ontwikkelingen? Dus dan zou je voor Europa kunnen adviseren, probeer zoveel mogelijk het concreet te maken, zodanig dat het mensen aanspreekt. Wat voor mij als ombudsman opvalt, dat is dat zonder meer de verhouding tussen de gemeente, het gemeentebestuur, BMW en inwoners van de gemeente veel beter is dan bijvoorbeeld op nationaal niveau. Het aantal klachten over gemeenten is ook veel kleiner. We hebben op dit moment verschillende gemeenten die zich bij ons aansluiten. En dat hoorde ik vanmorgen van een gemeente. Ik noem het maar, want ze kunnen er trots op zijn. Gemeente Maassluis overweegt om bij de ombudsman terecht te komen in plaats van een eigen ombudsman. Ja, en dan hebben ze 20 klachten per jaar. Intern, hè? Intern 20. Dat is niks, hè? Dat is toch een mooi resultaat. Nou, dat kan op gemeentelijk niveau. Op rijksniveau kan er ook heel veel gebeuren, hoor. Maar toch merk je dat die nabijheid belangrijk is. Dus één aspect wat ik heel sterk wil klemtonen is nabijheid of niet. Dat is essentieel voor vertrouwensbanden. Een tweede essentieel punt wil ik benoemen als dat het punt van informatie. Want wat we zien is dat er in verband met vertrouwen groot risico is van informatielussen, terugkoppeling van informatie. En dan bedoel ik het volgende. We vragen aan burgers doorsnee, heeft u vertrouwen in dit kabinet? Er komt een percentage uit. En dat percentage komt dan weer in de kranten staan. Dat pompen we terug in. En dat is een informatielus. En die informatielus is onderdeel van een chaotiserend proces. Want je kunt voorspellen dat als daar een gebrek aan vertrouwen uit blijkt, dat er nog meer mensen geen vertrouwen hebben. Kijkt u maar eens naar die meestal nogal onzinnige verhalen over beurskoersen. Ik probeer ze te vermijden, maar soms komen ze toch door de radio bij je. En dan hoor je bijvoorbeeld iets over chemie of over banken. En dan volgt er zo'n commentaar van dat en dat is met banken gebeurd. Dat betekent dus dat de beurskoersen flink onder druk staan. Dan vraag ik me altijd even af, de omstandigheid die nu genoemd wordt, hoeveel daling in waarde van dit bedrijf rechtvaardigt dat? Nou, dan kom je uit op 0,5% of 0,1% of nog minder natuurlijk. Maar wat je ziet gebeuren is dat het fenomeen dat dit ter discussie komt, het vertrouwen in die onderneming direct al veel verder. En het is een zichzelf versterkende lus, dus een informatielus die begint met een fractie, maar die eindigt in, en in deze tijd zien we dat regelmatig dan in de volle procenten, 5%, 10% en soms nog wel meer gaat. Maar dat heeft dus niets te maken met een een reële vertrouwensterugkoppeling. Nee, dit heeft te maken met een zich chaotiserend, versterkend proces, in de chaos versterkt. En dat geeft een volstrekt vertekend beeld. En dat zien we dus ook in de verhoudingen, in opiniepeilingen en dergelijke, dat daar enorme fluctuaties kunnen ontstaan. Dat als je even een stap terug doet, dat je denkt van, is dit nou helemaal gerechtvaardigd? Kan dat nou eigenlijk wel? Dat is meestal niet. Hieruit leid ik dan ook af dat vertrouwen niet iets statisch is, maar juist dynamisch. Dat betekent dat vertrouwen ontwikkelt zich voortdurend. En dat leidt mij dan ook tot mijn kernvraag die ik u voorleg. Wat draagt nou eigenlijk bij aan het vertrouwen van de burger in de overheid? En omgekeerd natuurlijk ook. Wat draagt bij aan vertrouwen van de overheid in de burger? En daarmee moeten we natuurlijk in het achterhoofd hebben dat bijdragen aan, dat is niet met grote klappen. Vertrouwen ontwikkelt zich heel gestaag. Er zijn prachtige spreekwoorden over, die zal ik niet als cliché herhalen, maar iedereen voelt aan, vertrouwen is er niet zomaar. Daar moet je aan bouwen. En nou ja, wat kan dan gebouwd worden aan vertrouwen? Er zijn, en dat is best wel interessant, veel vertrouwenstheorieën. Er zijn ook heel veel boeken verschenen over vertrouwen. Bijvoorbeeld de Raad Openbaar Bestuur heeft een mooi boek over. En er zijn allemaal theorieën en dan zijn allemaal weer discussies. Wat ik u zou willen aanbevelen, als u verhalen leest over vertrouwen, theorieën bestudeert over vertrouwen, dan is het heel erg belangrijk om ook de spiegel daarbij te hanteren van, en wat is nou het vertrouwen van degene die dit zegt? De waarnemer speelt een rol bij de perceptie van het vertrouwen. En dat is ook in onze cultuur vastgelegd in de eenvoudige uitspraak, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Maar als wij bijvoorbeeld politici, als wij mensen in de perifeer van de politiek, als wij bestuurders, als wij ambtenaren, als wij, nou noem maar op, wetenschappers horen spreken over vertrouwen en ontwikkeling in vertrouwen, dan moeten we daarin calculeren, wie bent u eigenlijk en waar staat u eigenlijk voor en wat is uw verbinding met dit onderwerp? En als je dat bekijkt, dan zie je dat er toch wel iets bijzonders gebeurt. In dat verband, en dat is vrij confronterend, zou ik u willen voorleggen dat er toch ook sprake is van een Haagse ziekte in dit verband. En die Haagse ziekte die houdt toch in dat diegene die nauw verbonden is met deze vierkante kilometer, toch eigenlijk wel vindt dat iedere burger er toch het volste vertrouwen in moet hebben dat dit een heel net politiek systeem is. Wij leven in een hele mooie democratische rechtsstaat. En daar moet je toch niet over zeuren. En je bent toch eigenlijk wel een beetje dom als je vindt dat die democratische rechtsstaat niet deugt. Dat is de Haagse ziekte. Het domme volk. En daar heb ik moeite mee. Niet in die zin dat ik zeg dat die mensen die twijfelen aan de democratische rechtsstaat, die hier geen gelijk hebben. Maar het duidt meer op een verstoorde verhouding. En dat is ook de reden waarom ik de vraag opwerp, wat heb je nou nodig om die verstoorde verhouding, die slechte verhouding, die wat narrige, wat vervelende verhouding, om daar nou eens wat verbetering in te brengen. Ik vind dat de verhouding tussen burger en overheid in een veel te negatieve sleutel staat. Terwijl als ik een beetje afstand neem, en dat doe ik door bijvoorbeeld eens te kijken naar Denemarken, dat is toch een heel vergelijkbaar land in veel opzichten. De ambassadeur van Denemarken die heeft tegen Paul Snabel van het Sociaal Cultureel Planbureau gezegd, kijk, als je aan een Deen vraagt, wat vindt u nou eigenlijk van de overheid, dan zegt de Deen, nou, het kost wel veel, maar je krijgt er ook veel voor terug. Ik zou zelf menen dat diezelfde uitspraak ook voor ons wel zou mogen gelden. Maar je hoort hem niet. Je hoort hem niet. Er is toch een ondertoon van onvrede over de overheid, die als ik het ga objectiveren, denk ik, maar omgekeerd is er ook een houding ten aanzien van de burger waarvan ik, nou, daar is wel een probleem. Laten we maar eens kijken aan de hand van eventueel een wat concretere situatie, hoe dat nou zit met vertrouwen van burgers in en hoe burgers zich opstellen, mensen zich opstellen. Welk beeld heeft de burger van de overheid? Is dat een beeld van vertrouwenwekkendheid? Interessant is bijvoorbeeld zo'n situatie met een vaccinatie voor baarmoederhalskanker. Daar heeft het Sociaal Cultureel Planbureau ook onderzoek naar gedaan. Dan zie je dat het een beetje hyperig onderwerp is. De media die gaan daar likkebaardend mee om. Die vinden dat een prachtig item. Maar het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in het kader van het continu onderzoek burgerperspectieven zich de vraag gesteld, wat voor informatie vertrouwen burgers nou eigenlijk? En het beeld wat was ontstaan, dat kwatsverhalen op internet, dat de buurvrouw die of de buurman die wat gek zei, dat dat het meest bepalend was voor wat mensen beslisten. En het antwoord van het Sociaal Cultureel Planbureau op basis van zowel statistisch onderzoek als op basis van interviewen was heel simpel het volgende. Mensen zijn in doorsnee heel wel bereid om deskundigen, neem bijvoorbeeld het RIVM, hè, wat een gezaghebbend instituut is, om het gezag daarvan te aanvaardigen. Om te zeggen, nou, die mensen die vertellen wat verstandige dingen. Zelfs een ministerie ook. Hè, dus als de minister op een gegeven moment zegt, zo zit het, dan staat dat hoog. En het bleek dus dat bijvoorbeeld internetinformatie en informatie van buren en kennissen en vrienden enzovoort, dat dat veel, veel minder hoog gewaardeerd wordt. En dat is echt in de tientallen procenten. Maar voegt het Sociaal Cultureel Planbureau hier aan toe, wat we zien is dat burgers niet zonder meer de autoriteit van het RIVM aanvaarden. En ook niet de autoriteit van de minister. Nee, de meeste burgers die zeggen, dat is een heel goed begin, maar nu wil ik zelf nog wel eens verder gaan onderzoeken. Dat wil zeggen, mensen willen zichzelf een oordeel vormen over wat verstandig is en niet. En als u mij dan in mijn hart kijkt, denk ik, nou hoera, dat is toch mooi. En als u dat onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau leest, dan kunt u zien, dat is echt reden om vrolijk van te worden. Wat bederft nou het vertrouwen van mensen? Wat bederft dat vertrouwen? Wat zijn de factoren? Er zijn er twee die er uitspringen volgens het Sociaal Cultureel Planbureau. Het eerste is politieke belangen. Dus op het moment dat men het gevoel heeft, hier wordt iets gezegd, omdat het een bepaald politiek belang is, weg. Vertrouwen is weg. En het tweede is commerciële belangen. Op het moment dat men het gevoel heeft, van hier wordt iets bijvoorbeeld rondom vaccinatie gezegd, wat belang in het marktbelang is van een bepaalde partij, het houdt in één keer op. En daar kan ik me ook heel goed iets bij voorstellen. Dus dat zijn hele belangrijke indicatoren. En dat is voor politici denk ik ook heel erg belangrijk in hun functioneren. Dat ze zich moeten realiseren dat wanneer ze echt politieke belangen leidinggevend laten zijn in hun opstelling, dat die burger daar met heel veel argwaan naar kijkt en denkt van nou, waar is die nou eigenlijk mee bezig? In het verlengde hiervan noem ik een andere factor die natuurlijk ook heel erg belangrijk is. Dat is het functioneren van de media, de beeldvorming in de media, waarbij ik ook weer die informatielussen noem, hè, want dat hypen en aanjagen. En in de media zien we natuurlijk ook het probleem, goed nieuws is geen nieuws. Dat merk ik ook als ombudsman, dat is heel erg vervelend. Op een gegeven moment heb ik heel goed nieuws. Dan zet ik dat in een prachtig persbericht en met een klaroenstoot erbij en het zal u niet bereiken. Het dringt gewoon niet door in de media. Je moet echt hele slimme dingen bedenken om goed nieuws naar buiten te brengen. Dus dat is vervelend. Dat als we het hebben over het functioneren van de overheid, van Europa, van noem maar op. Eigenlijk is het zo dat in de media een voortdurende stroom van negatief nieuws wordt gecreëerd. Omdat ja, positief nieuws is gewoon geen nieuws. Een andere vraag die in dit verband ook heel erg belangrijk is, en is welk beeld heeft die overheid nu van burgers? En een van mijn beleidsmedewerkers die heeft op dat punt onderzoek gedaan, die heeft ook gewoon at random vragenlijsten bij verschillende overheden uitgezet onder ambtenaren van hoe kijkt u nou aan tegen burgers? En dat valt op een aantal punten toch wel tegen. Je zou hopen dat ambtenaren in ieder geval ja, heel positief zijn over burgers. Want ja, ik bedoel, daarvoor werken ze toch uiteindelijk. Maar dat valt best wel tegen. Dus de negatieve beelden die zijn toch redelijk vaak aanwezig. Veel kritiek op omgangsvormen. Hè, dus die burger stelt zich onbehouden op, stelt zich lelijk op. Dat ken ik uit heel veel zaken. Wij doen politiezaken, die zijn vaak natuurlijk ook leuk, er zit een leuk verhaal bij. Bekeuringssituatie loopt uit de hand. Dat is toch altijd iets waar je ook met, aan de ene kant kan het tragisch zijn, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook altijd wel dat je denkt van, goh, wat gebeurt hier nou toch eigenlijk? Als je politieagenten spreekt, dan komt er stevast hetzelfde verhaal uit. Namelijk, als wij ons redelijk opstellen, stellen burgers zich ook redelijk op. Natuurlijk, alcohol en drugs is een probleem. Hè? Cocaïne, dat brengt mensen tot dwaze daden. Alcohol ontremt op een manier. Maar afgezien van dat soort verstorende factoren, als wij ons redelijk opstellen. En dat is denk ik heel essentieel in de verhouding tussen overheid en burger als het gaat om de ambtenaren. Uitgangspunt moet zijn, wij moeten ons redelijk opstellen. Dan komt het wel in orde. Een ander punt wat erg negatief gewaardeerd wordt is van, lossen burgers hun eigen problemen op of kijken ze naar de overheid? De burgers verwachten veel van de overheid, wordt vaak gezegd natuurlijk. Dan moeten we natuurlijk ook wel kijken naar wat de politiek doet. Want de politiek die wekt de indruk dat eigenlijk wel alles opgelost wordt door de politiek. De politiek eigent zich heel makkelijk heel veel onderwerpen aan. En zo dan. Dus dat is een probleem. Je ziet dat er veel negatieve beelden zijn over de burger. En op een aantal punten zal dat misschien wel een beetje kloppen. Maar wat ik wel vaststel is dat het opbouwen van een constructieve verhouding toch onder druk komt te staan wanneer die negatieve beelden zo'n belangrijke rol spelen. Dus ik vind dat op dat niveau, zowel bij politici als bestuurders als bij ambtenaren, echt nagedacht moet worden over van wat is nou eigenlijk onze houding ten aanzien van burgers. Als we kijken naar de vertaling in overheidsbeleid, wat zijn nou de leidmotieven voor het overheidsbeleid, dan kunnen we vaststellen dat overheidsbeleid voor een belangrijk deel gebaseerd is op de uitgangspunten van Hobbes, van Adam Smith en van Darwin. De ratio domineert, de mens is een calculerende burger, de rational choice theory is natuurlijk overheersend, zeker in het economische, maar ook in het juridische. We zien in het juridische model dat sancties, repressie en dergelijke, dat en in deze tijd steeds meer natuurlijk. We zien dat de repressie eigenlijk uitgangspunt is van de enige manier waarop we in deze samenleving de dingen goed kunnen laten lopen, is er moeten flinke sancties zijn. En het zou interessant zijn om te kijken in de komende jaren wat voor wetgeving hier allemaal in de Eerste Kamer terechtkomt, waar het gaat om sancties, sancties, sancties. Want die burger, dat is natuurlijk een wild beest en daar valt niets mee te beginnen. De vraag, is de burger een wild beest en daar valt niks mee te beginnen? Kun je aan juristen voorleggen, kun je aan economen voorleggen, maar ook bijvoorbeeld aan sociaal-psychologen, een andere discipline. En als we nou naar sociaal-psychologen gaan, dan komt er toch wel een heel ander verhaal tevoorschijn. Ik kan het u aanbevelen, professor Van der Bos, Universiteit Utrecht, die heeft voor het ministerie van BZK een essay geschreven met als titel Vertrouwen. En daar brengt hij eigenlijk al het empirisch onderzoek, en dat is echt indrukwekkend veel. Dat is niet een traktaatje, dat is niet een dissertatie, maar dat is een hele boekenkast vol Vertrouwen, professor Van der Bos. BZK, als u dat op Google invult, dan bent u er al. Tenzij het certificaat niet klopt, hè, dan weet u niet of dat nog wel het echte verhaal van meneer Bos is. Maar goed, dat laat ik mij even aan u over om dat te beproeven. Maar professor Van der Bos heeft dat allemaal bij elkaar gebracht. En dan komen er een aantal toch wel heel belangrijke bevindingen uit. In eerste plaats, de mens is helemaal niet calculerend. Het overgrote deel van de mens is coöperatief, is op zoek naar informatie en wil graag in een positieve relatie staan. Tot een veel kleiner deel van de mens is individualistisch. Die haalt de dingen wat makkelijker naar zich toe, maar het is ook nog wel een burger die deugt. Ik bedoel, er is niks mis met mensen die zich individualistisch opstellen. Mensen die echt competitief egoïstisch zijn, dan zit je in minder dan 10%, dan zit je in enkele procenten van de samenleving, stelt zich negatief op. Nou, daar valt toch op te bouwen. En dan zou je dus zeggen dat moet leiden tot een mensbeeld, dat je zegt van nou, met die burger kan ik wel wat. En de belangrijke vraag is natuurlijk ook, hoe stimuleer je coöperatie van mensen? Hoe kun je mensen zover krijgen dat ze zeggen, nou, ik stel me positief op en ik doe mee, ik ga deze relatie aan. Mijn stelling luidt dat ons politieke wetgevingsmodel, het model waarin de Tweede Kamer en dan de Eerste Kamer beslist en de regering een handtekening zet, dat die meerderheidsbesluitvorming in dat politieke systeem, dat niet meer voldoende is om een verbinding te leggen met de samenleving. Onze representatieve democratie die moet aangevuld worden met andere vormen. En in dat verband predik ik ook als ombudsman het hele grote belang van participatie. En dat beschouw ik als een verzameling voor heel, heel veel verschillende vormen van betrokkenheid organiseren. En ik zou die stelling nog iets preciezer willen formuleren. Namelijk die representatieve democratie voldoet niet meer als vertrouwensmodel. En dat is in feite het probleem waar we op dit moment mee zitten. En dat we moeten nadenken over hoe kunnen we dat vertrouwensmodel tussen overheid en burger verder uitbouwen. In dat verband stel ik, en die vraag formuleer ik dan maar even in het Engels, de vraag: why do people obey the law? Als in de Tweede Kamer, als in de Eerste Kamer een wet wordt aangenomen, wat leidt er dan toe dat burgers en masse zeggen, tuurlijk, wij volgen die wet. Dit was de titel van een heel beroemd boek van een sociaal psycholoog, meneer Tyler in de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk ook een beetje de grondlegger. Lind en Tyler, dat zijn de grondleggers van dit soort theorieën. En dan kom je natuurlijk uit bij de vraag, is er een externe of een intrinsieke motivatie voor mensen om de wet te volgen? En dan komen we ook uit bij het onderwerp repressie bijvoorbeeld, sancties enzovoort. En natuurlijk, sancties zijn belangrijk en repressie is op een gegeven moment ook heel erg belangrijk. Daar zal ik niet op afdingen. Maar als je vraagt aan deskundigen wat beweegt mensen, dan zijn het natuurlijk niet de sancties. Dan is het gewoon dat men vindt dat wat in die wetgeving staat, dat dat gewoon heel zinnig is en dat men daaraan meedoet. En dat is dus, denk ik, ook de belangrijkste drijfveer. Dat zou eigenlijk de rode draad moeten zijn in het hele democratisch gebeuren. Dat mensen geloven dat wat er beslist wordt, dat dat ook goed is. Maar daar willen ze dan ook wel bij betrokken zijn. Want dat is natuurlijk de kern van de zaak en dat is ook de kern van dat onderzoek. Dat mensen op een faire manier in verbinding willen staan tot dat wat allemaal tot stand wordt gebracht. En als dat dan gebeurt, dan stellen ze zich ook positief op. En als je de vraag stelt hoeveel mensen deugen niet en zijn tegen de wet. Dat heb ik aan het WODC gevraagd, dat was ook leuk. Zeiden ze, ook tussen de 18 en de 80, ik zei ja. En daar gaat het dus om in aanraking komen met justitie enzovoort. En als je dan vraagt, wat voor aantallen moet ik dan denken? Dan kom je uit op een percentage van 1,34%. 1,34%. Het antwoord stel ik soms in dit soort gelegenheden en dat verschilt heel erg in wat voor gezelschap ik ben, wat voor percentage ik te horen krijg. Soms is dat heel hoog en soms. En dat is ook juist precies de waarnemer. De waarnemer of die in staat is. Maar je kunt het gewoon meten. WODC weet dat heel exact. Als ik nou kijk als ombudsman naar waar het in dat vertrouwen tussen overheid en burger misgaat, dan luidt mijn stelling dat het tussen overheid en burger niet misgaat omdat de burger vindt dat die overheid tegen zijn belangen ingaat. Of dat de verkeerde gedachten ten grondslag liggen aan het beleid en dat ze daarom maar tegen moeten zijn. Het is niet zo. Natuurlijk in het politieke proces hoort dat erbij, in de discussies hoort het erbij. Maar als ik kijk in mijn werk als ombudsman, dan zie ik dat mensen zich verbonden voelen met de gemeenschap, maar dat waar het misgaat, zit in dat mensen zich onjuist behandeld voelen, in de concrete bejegening het gevoel hebben van hé, ik tel niet mee, dat niet zorgvuldig omgegaan wordt met hun belangen. Omdat ze niet gehoord zijn, niet serieus genomen, of bijvoorbeeld dat ze geen excuses krijgen, wat ook iets heel essentieels kan zijn, dat op een gegeven moment wordt gezegd, ja, dit was een fout, ik heb hier een fout gemaakt en die trek ik mij aan. En als je dan in de peilingen kijkt rondom het thema vertrouwen, dan zie je ook dat tevoorschijn komt de opmerking van, ze doen maar. Zij letten niet op onze belangen. En dan krijg je dus ook een wij-zij wat zich ontwikkelt, wat onnodig in tegenstellingen geformuleerd wordt. En je kunt ook zeggen dat het vertrouwen heeft iets heel persoonlijks. Het raakt mensen heel persoonlijk. U zult het in uw eigen leven ook herkennen. Dat er momenten zijn dat je echt ook emotioneel betrokken raakt. Maar dat het vooral ook de ethische component is. En dat is ook kenmerkend voor het werk van de ombudsman. De ombudsman past geen rechtsnormen toe. Ik ben geen rechter. Ik geef geen rechterlijke oordelen. Rechtmatigheid is niet iets wat ik centraal stel in mijn beoordeling. Maar het gaat met name om de vraag, wat kunnen overheid en burger in redelijkheid van elkaar verwachten? En die vraag, wat kun je in redelijkheid over en weer van elkaar verwachten? Dat is een vraag die meer in verbinding staat met ethiek. Natuurlijk is dat vaak ook wel vertaald in rechtsnormen. Maar de kern van de zaak is toch dat je iedere keer weer die weg terug weet te vinden naar de ethische vragen, de behoorlijkheidsvragen die eronder liggen. Laten we maar eens even terugkeren naar die zaak van de ouders van Jelmer, dat jongetje wat ernstig gehandicapt is geraakt. Die ouders, die zitten niet met, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk, maar voor die ouders, en ze zijn bij ons geweest en ze hebben ook aangegeven wat ze willen. We hebben dus de vraag gesteld, wat wilt u nou? En dan zeggen ze, wat wij graag willen is dat er duidelijkheid is over wat er gebeurd is en dat daar niet meer over gediscussieerd wordt. Want die hele gang van aankloppen bij een arts, aankloppen bij een ziekenhuis, eromheen, IGZ, eerste rapport, tweede rapport enzovoort, dat is slopend voor het vertrouwen van deze mensen. Daar gaat het uiteindelijk om. Gewoon het vertrouwen dat ze zeggen, nee ja. En op het moment dat je dat hebt, dan kun je zeggen, nou nu kan ik het in plaats, ik kan dit afsluiten. Dat is wat er uiteindelijk om gaat. Niet de feiten veranderen, nee, het gaat gewoon om het afsluiten. En dat vind ik, onzekerheid is rampzalig. Dat is micro, ik noem het toch ook weer even macro, de euro. Hè? Als we even terugkijken naar de besluitvorming rondom de euro. Nou, het is nog niet eens afgelopen, maar ik durf te wedden. Ik weet niet hoeveel euro ik erop zet, maar ik ben niet zo financieel ingesteld, dus moet u mij als ideeel beschouwen. Maar ik durf te wedden dat over 10 jaar, over 20 jaar, als we terug gaan kijken naar deze periode, de kern van de zaak natuurlijk is geweest de onzekerheid die in stand is gelaten. Dat men niet die onzekerheid heeft weten aan te pakken, dat dat nou juist het meest funeste was. En dat dat eigenlijk ook weer zo'n spiraal is die enorm naar beneden gaat, die helemaal niet nodig zou zijn. Als ik nu tot een afronding kom, dan kom ik uit bij het volgende. Het is heel essentieel dat je mensen op een positieve manier bejegent. En dan stellen ze zich ook positief op. Zo niet, dan krijg je dat er tegenkantingen komen. Wij zij denken, juridisering vaak ook. Om een voorbeeld te noemen hiervan. Ik vind het zelf een schitterend voorbeeld dat de politie onderzoek heeft gedaan naar de vraag of burgers tevreden zijn over de politie in de situatie dat mensen een bekeuring krijgen. Dat is toch ook een mooi moment, hè? En dan komt er een enquêteur bij en die zegt, zo, u heeft net een bekeuring gekregen, bent u tevreden over de politie? En hoeveel procent van de mensen is dan tevreden over de politie? Het is ook een soort veiling van de moraliteit van Nederland, hè? Roept u maar, u hoeft niet te roepen hoor. Maar meer dan 75% van de Nederlandse burgers is tevreden over de politie als ze een bekeuring krijgen. En als je dan aan een burger vraagt, en waarom bent u dan niet tevreden? Dan zeggen ze, was ik maar met respect behandeld. En er blijft natuurlijk een hele kleine categorie over die echt tegen is, vervelend is enzovoort. Dat en dit desnoods gewelddadig wordt, maar het overgrote deel aanvaardt gewoon dat de politie doet wat hij doet. En mensen weten ook best wel dat ze op een gegeven moment een fout hebben gemaakt. Dus, en daarin zit iets wat heel essentieel is en wat ook voortkomt uit de sociale psychologie. Als je mensen op een verre manier behandelt, als je de stappen zet van ze met vertrouwen behandelen, je hoort ze, je neemt ze serieus en ga zo maar door. Dan kun je ook verwachten dat die burger gewoon meedoet. Dan gehoorzaamt de burger de wet als vanzelf. Uit intrinsieke motivatie en niet omdat er repressie is. Dat betekent dat de confrontatie, als het gaat om vertrouwen tussen burger en overheid, in dat ene moment, die agent, hoe die zich opstelt is essentieel voor hoe die burger de democratische rechtsstaat zal ervaren. En ook bijvoorbeeld in de rechtszaal. Er wordt op dit moment enorm bezuinigd op rechtspraak en hoog griffierecht en zo. Maar laten we toch eens terugkeren naar het moment dat iemand bij de kantonrechter komt in verband met een of andere zaak. En daar dan het rechtsbedrijf ziet. Daar gebeurt het. Juist dat ene moment is dat iemand voor zijn leven de ervaring heeft, want zo vaak kom je niet natuurlijk bij de rechter, maar de ervaring heeft van, verdorie, daar zat toch iemand die, ja, die heeft recht gesproken. Dat is de rechtsstaat. Dat was ook Montesquieu. Nou was er in Utrecht, zijn er onderzoekers geweest die hebben dit onderzocht. Hè, van hoe ervaren mensen nou rechtspraak? En dan kom je bijvoorbeeld uit bij de politierechter. Dat is iets een wat grotere broer van de kantonrechter. En die doet nogal forse zaken. Maar dat overgrote deel van de mensen zegt, hier herken ik helemaal geen rechtspraak in. Het is gewoon stempelwerk. Er zit een rechter en achter elkaar door de dossiers die voorgelegd worden door het Openbaar Ministerie, die worden door de rechter goedgekeurd. Dat is een heel zorgwekkend gegeven. Want wat is nou de democratische rechtsstaat? Zijn dat de wetboeken of zijn dat de ervaringen van mensen in concrete situaties? Dus daar moeten we op letten. Als wij gaan werken aan het versterken van vertrouwen, dan moeten we ons ook een beetje de ruimte geven om het maar eens uit te proberen. Ik heb heel veel contacten met overheden, heel veel gemeenten en andere overheden. En wat mij opvalt, dat is als het gaat om het verbinding leggen met burgers, er geweldig goede initiatieven zijn en dat het vaak ook werkt. Betrokken ambtenaren vinden het leuker. Het leidt aan alle kanten tot veel meer vrolijkheid als men op een constructieve manier met elkaar omgaat. Maar op het moment dat het gemanipuleerd is, op het moment dat die participatie niet serieus genomen wordt, dan wordt het ook een chagrijnige boel. En vaak heeft de burger al van tevoren afgehaakt omdat hij zegt, nou ja, ze doen maar. In dat kader leg ik u voor, iets wat ik hier niet verder zal uitwerken, maar wat wel essentieel is dat het bemiddelingsproces, het bij elkaar brengen van mensen en het op gang brengen van een zinvolle dialoog tussen die mensen, dat het meest fundamenteel is in onze samenleving en dat we dat moeten verbinden met onze politieke en ook bestuurlijk proces, dat zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Dat betekent ook, en dat staat weer in verbinding met mijn opmerking over de representatieve democratie, als je dat bemiddelingsproces daarbij betrekt, dan is het ook niet meer zo dat de politiek altijd beslissend is. In een aantal gevallen misschien wel, maar vaker zal het ook zijn dat de politiek meer moet faciliteren, het maatschappelijk proces moet faciliteren, in plaats van dat het erom gaat dat men beslist. En dat is een enorme puzzel om vanuit het traditionele representatieve model te komen tot een model waarbij je zoveel mogelijk burgers betrekt en daar iets constructiefs van maakt. Als we de belangen van burgers in dit type processen serieus nemen, dan betekent het niet dat die burger altijd zijn zin moet krijgen. En het opmerkelijke is, dat verwachten burgers ook helemaal niet. En nu komt er iets heel moois tevoorschijn, namelijk op het moment dat je mensen op een faire manier behandelt, in vaktermen heet dat dan procedurele rechtvaardigheid toepast, procedural justice realiseert, ook in de rechtspraak zit dat natuurlijk, die procedural justice, dan zie je dat bijdraagt tot legitimatie van wat er gebeurt en de aanvaarding van de uitkomst. En dat voorbeeld wat ik net gaf van die politieagent met die boete, dat vormt eigenlijk het mooiste voorbeeld ervan, namelijk ja, een agent die op een redelijke manier een boete uitschrijft, iemand serieus neemt, er is niks meer aan de hand. Dat wordt gewoon aanvaard, de boete wordt aanvaard en dat is prima. Niet vanwege de repressie, niet vanwege de sanctie. Mijn conclusie is dat het heel belangrijk is voor de overheid om iedere keer weer te kijken, hoe kan ik in concrete momenten, hoe kan ik als het gaat om belangrijke onderwerpen, die relatie met die burger in het goede spoor zetten, hoe kan ik de goede condities scheppen om met die burger een constructieve relatie aan te gaan. Participatie is daarbij belangrijk, dat bemiddelend proces is daarbij heel erg belangrijk. Wat ik in dit verband als zorgpunt noem, is dat we bij de overheid steeds meer schaalvergroting ziet. Hè. Je ziet dat bureaucratieën, en dat bedoel ik niet op een negatieve manier, maar bureaucratie worden steeds groter, ICT-systemen worden steeds groter. En dan is natuurlijk de vraag, wat doet dat nou eigenlijk met die burger? En daar zitten dan wel degelijk grote problemen in. Dit kabinet heeft bijvoorbeeld ingezet op steeds meer digitale dienstverlening, omdat dat de kosten naar beneden brengt. Zegt, nou, dat is prima, moet u doen. Maar tegelijkertijd hou er oog voor dat als het misgaat, die burger ook weer gewoon normaal contact kan hebben. Ja, als de burger opgebeld wordt in een situatie van die kan leiden tot juridisering en je belt die burger op en je zegt, goh, u heeft een bezwaarschrift ingediend, wat is er aan de hand? Dan is de eerste reactie van die burger, goh, wat fijn dat u opbelt. En dan kan er ook een gesprek plaatsvinden. En het blijkt uit het onderzoek dat dan in 50-60% van de gevallen die hele procedure niet nodig is. Nou, dat zijn hele belangrijke winsten die wij kunnen halen. Kernvraag is, waarom gehoorzamen de mensen de wet? De mensen gehoorzamen de wet omdat ze deel zijn van deze samenleving. En op het moment dat je daar vorm aan weet te geven, dan komt het goed tussen overheid en burger. En de verhouding tussen overheid en burger kan veel en veel prettiger en vrolijker worden dan die tot nu toe is. Ik wens u veel inspiratie toe. Dank u.
Graag dank ik de heer Brenninkmeijer voor zijn speech die tot nadenken aanzet.